Geliefde gemeente, onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Filippenzen 2. Ik lees u daaruit voor het 9e vers. Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Tot zover. De Heere Jezus Christus is de bron van alle ware verootmoediging. Dat hebben wij verleden week overdacht uit het ons voorgelezen schriftgedeelte. Vanavond letten wij op dat onderdeel wat ook in dit gedeelte aan de orde komt, door lijden tot heerlijkheid. We hebben dat stukje dat ging over de vernedering van de Heer Jezus Christus niet helemaal besloten verleden week. En daarom neem ik de draad nog even op wat we reeds genoemd hebben, stip ik kort aan, om dan te vervolgen wat breder met het tweede gedeelte van vers 8. Zover waren we verleden week gekomen. We hebben dan gehoord dat de kracht, de innerlijke kracht, de stuwkracht, waardoor het leven van de Heere Jezus bewogen werd, dat die innerlijke kracht hem dreef tot vernedering, tot ontlediging. Hij heeft geen gebruik gemaakt van zijn goddelijke heerlijkheid en deugden, om daaronder het nietig mensenkind te verpletteren, maar hij heeft reeds van eeuwigheid de gestalte van een dienstknecht begeerd, om de knecht te zijn van de Vader, en om zo de eer van de Vader en de zaligheid van zondaren te bewerken. Daarom heeft hij in de eeuwigheid, toen hij in de gestalte in het wezen van God was, heeft hij zich als de Zoon, God uit God en licht uit licht, op een bepaalde wijze geopenbaard. En hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid niet aangewend tot oordeel en tot verheerlijking in ondergang, maar hij heeft gezegd, ik kom, o God, in de rol van het boek is van mij geschreven, ik draag uw heilige wet in het midden mijns ingewand. In tegenstelling daarmee heeft hij zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zijn heerlijkheid, hebben wij gehoord, begraven achter en in de menselijke natuur, in ons vlees en bloed. En hij is de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Het is als het ware hier in deze verse een opeenstapeling van datgene wat eigenlijk onbeschrijfelijk en onzegbaar is, dat de Heere Christus, die met de Vader en de Heilige Geest eeuwig en enig God is, dat hij zo die goddelijke heerlijkheid als het ware heeft bedekt en omhuld in de zwakheid van de menselijke natuur. En dat hij zo diep heeft gebogen, dat die rijk was, is arm geworden. Die groot en verheven was, is klein en nietig geworden. Ja, al zo verdorven was zijn gelaat, dat er niemand was die hem zou begeerd hebben. En dat ook niemand in hem met zijn gewone natuurlijke ogen God zag. Dat zei immers ook begin van vers 8, dat hij in de gedaante gevonden werd als een mens. Daar lezen we hoe de mensen hem zagen, hem vonden als een mens. In zwakheid, in verbazing, in verdriet, in angst, in al die omstandigheden die de mensen niet vreemd zijn. Zo heeft hij dan in de volle zin van het woord als onze een op aarde gewandeld. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf, het is een beetje plat gezegd, maar je zou dat woord toch hier aan kunnen denken. Hij heeft zichzelf uitgekleed. Hij heeft zich uitgekleed van zijn goddelijke deugden en volmaaktheden. En hij heeft aangetrokken wat van ons was. Ons vlees en bloed, dat wordt terecht een vernedering, een ontlediging genoemd. Tot zover waren we ongeveer gekomen. En dan staat er nog in dat achtste vers, het laatste gedeelte, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Gehoorzaamheid, dat was het kenmerkende in het leven van de Heer Jezus. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd in alles wat hij geleden heeft. Hij was gehoorzaam als kind, maar boven alles, hij was gehoorzaam aan de Vader. De profeet had ervan geschreven, hij wekt mij het oor. Hij wekt mij elke morgen. Zijn hele leven was een vragen naar de wil van God. Hij wilde niets doen buiten God, buiten de Vader. Gehoorzaamheid, die beter is dan offeranden. Gehoorzaamheid die wij eigenlijk zo totaal te schande hebben gemaakt in het paradijs. Dat we niet gehoord hebben naar de Heer. Niet gehoorzaam hebben aan Hem. Dat is onze zonde. Maar Hij, benadrukt de apostel, Hij is gehoorzaam geweest. Gehoorzaam geworden zijn we tot de dood. Wordt op een eigenaardige manier uitgedrukt. Ik denk dat de apostel dit bedoelt met dat woordje geworden. Er was in het leven van de Heer Jezus Christus een opklimmen. Niet dat hij ooit ongehoorzaam geweest is. En dat hij langzaamaan gehoorzamer geworden is. Dat kun je niet zeggen. Maar hoe verder de Heer Jezus Christus kwam in zijn leven op aarde, hoe meer zich voor hem de wil van de Vader ontrolde. Ook voor wat betreft zijn einde, zijn overgeleverd worden in de dood, ja, tot de dood des kruises. En ik denk dat voor de menselijke natuur van de Heer Jezus Christus, die arbeid, al die dingen waar hij naar hoorde en waarin hij gehoorzaam moest zijn, dat dat steeds groter geworden is voor hem. Hij is uit de beslotenheid van het huisje van Nazareth steeds verder naar buiten getreden. En zijn terrein, zijn levens, omgeving en wereld en opdracht is steeds groter geworden. Toen de Heer Jezus Christus 1 jaar was, toen was hij ook de zaligmaker Maar toen had hij nog geen discipelen die hij onderwees. Toen maakte hij de melaatse en de lammen en de kreupelen nog niet gezond. Toen zei hij nog niet, ga achter mij, Satanas. Toen werd hij nog niet geleid in de woestijn om verzocht te worden. Maar hoe meer de Heer Jezus tot de wasdom komt en toeneemt in de genade en in de kennis en in grootte bij God en de mensen, hoe groter wordt het terrein. Hoe ingrijpender worden de opdrachten. Dat kun je wel verstaan als je iemand hebt, als het mogelijk zou zijn, maar die gehoorzaam is. Maar die is 18 jaar. Of laten we nog jonger beginnen. Een kind dat gehoorzaam is. 5, 6 jaar. En hij krijgt opdracht om even dat vaasje of even die borden weg te zetten. En het kind is gehoorzaam. Doet dat. Dan komt dat werk wat dat kind doet overeen met de kracht en de kennis die dat kind bezit. Tegen dat kind kun je niet zeggen, neem die zak aardappelen of dat halve lucht kolen op je nek. Dat doe je niet. Daar is dat kind nog te klein voor. Dan moet het groter zijn en sterker. Dan kan dat wel gezegd worden. Voel je dat het terrein van het weten en het kunnen zich ook bij de mens uitbreidt? Nou, in een veel ingrijpender zin mogen wij dat zien bij de Heer Jezus Christus. Gehoorzaam geworden zijn we. Het terrein wat hij bestreek, waar hij op werkzaam was, werd steeds groter en ingrijpender. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus Christus als waarachtig mens, trouwens dat zegt de schrift, dat hij geroepen heeft, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Dat zei de Heer Jezus niet toen hij 20 jaar was. Of 25. Maar toen hij dicht bij het einde kwam van zijn leven hier op aarde. En toen de Vader hem toonde die drinkbeker die hij moest drinken. Dat tenslotte ook de Vader hem niet meer zal antwoorden. En dat hij vergeefs zal kermen om uitkomst. Zuchten om het aangezicht van de Vader te zien. Voel je nu dat woord geworden? Dat betekent niet van minder gehoorzaam naar meer gehoorzaam. Maar het betekent de last werd steeds groter en zwaarder. En het terrein waar hij over ging werd steeds uitgebreider. De Heer begon niet op de eerste dag tegen de discipelen te zeggen dat hij veel lijden moest en sterven en overgeleverd worden, maar na enige tijd. Neemt steeds sterkere en grotere vormen aan. En daarom dat woord gehoorzaam geworden zijn. Tot de dood. Betekent dat hij van zijn geboorte aan tot aan zijn sterven gehoorzaam is geweest? Nee, dat betekent het eigenlijk niet. Tenminste, niet in de eerste plaats. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood wil zeggen dat toen dat woord kwam om te betalen. De ziel die zonde, die zal sterven. Toen het vonnis van de hemel kwam. Toen God en mens hem schuldig verklaarden Hij is des doods schuldig. Hoewel hij onschuldig was. Toen hij in het innerlijke besef stond, ik weet, Vader, dat u mij het hoofd in het stof zult doen bukken. Toen heeft hij ook in gehoorzaamheid die zwaarste last vastgegrepen, de dood. Hij is gehoorzaam geweest, zouden we dus kunnen zeggen, tot en met het lijden van de dood. Die heeft hij ook genomen. Toen die eis tot hem kwam om te sterven, toen heeft hij dat niet ver van zich geworpen, maar hij heeft gewillig die last van de dood op zich willen nemen. Dat gaat onze bevatting ver te boven. De levensvast. Ik ben de opstanding en het leven. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. Hij. De enig levende zou je kunnen zeggen ten aanzien van de mensen dan. Die in de schrift vergeleken worden met door doodsbeenderen. Met degene die al lang begraven zijn. Hij de levende gaat zo ver. Dat hij ook die laatste opdracht, dat laatste oordeel tot zich neemt. De volle dag. Naar ziel en lichaam. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Wat is dat groot? Door mensen nooit te peilen. Dat hij in de verlatenheid wilde ingaan. En dat hij daarmee de eeuwige dood tot zich heeft getrokken. Waar wij, zegt ons formulier, eeuwig in hadden moeten verzinken, heeft hij dat op zich genomen. Hoe word ik geperst, zei hij, totdat het alles zal zijn volbracht. Bij Jesaja lees je, dat hij de Heere God ziet komen van Bosra met besprenkelde klederen. En hij ziet bloed op dat kleed van de Heer. Wat is dat? Waarom zijn uw klederen besprenkeld met bloed? En dan geeft God antwoord, ik heb de pers alleen getreden. En er was geen van de volken met mij. Daar wordt historisch gedoeld op het vreselijk oordeel van God. Op alle vijanden. Dat de Heere al zijn vijanden als druiven in een wijnpersbak doet en er dan op stam, zodat het druivensap omhoog spat, zo zal het bloed van de vijanden vergoten worden verworpen bent. Maar er ligt nog een gedachte in. Zo is de Vader gekomen die de pers traf. De Vader als rechter. Die het oordeel uitspreekt. En de Zoon als de druiventros. De vijand. Hoewel hij de vriend was. En nu doet de Vader hem in de wijnpersbak van de toorn Gods en vertreedt hem. Zodat zijn bloed wordt uitgedreven in de hof en aan het kruis. Dat is het ontzettende. Gehoorzaam. Ook toen de eis van de hemel klonk, hij is des doods schuldig. Ten dagen dat hij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat vonnis lag er. Het was niet uitgevoerd nog, want na de val zei de Heere tegen Adam, gij zijt stof. Gij zult tot stof weten. Toen zei de Heere niet meer tegen Adam en zijn vrouw, dat alles afsnijdende wordt, gij zult te dood sterven. Maar hij verzachtte het. Gij zijt stof. Daar is je plaats, daar ben je uitgehaald. Daar keer je ook weer naar weder. Tot het stof. Een gematigd oordeel. Omdat Adam en Eva ook die belofte van God hebben omhelst, sprak de Heere ze niet langer aan als verworpenen, maar als een vader die met innerlijk meedogen zijn ogen sloeg op die gevallen mens. Maar de eis lag er wel, niet tot stof wederkeren, maar die volle doodsterven, geestelijk, lichamelijk, eeuwig. En die eis heeft nu de Heer Jezus Christus op zich genomen. Dat vonnis heeft hij gehoorzaam aanvaard. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Sta op. Laat ons gaan. Hij is nabij die mij verraadt. Wat een gehoorzaamheid. Dat de Heer Jezus nu nog nooit ongehoorzaam is geweest. Dat mag nu de troost zijn voor mensen die zichzelf leren kennen als mensen in verzet. Mensen in opstand. Mensen die tegen de Heer rebelleren. Of mensen, dat is net zo goed verkeerd, die er het zwijgen maar aan toe doen en die zeggen het zijn geen mensen die het je aandoen. Dat is ook al goddeloze praat eigenlijk. Mensen die zichzelf leren zien als dat hun hele leven tegenovergesteld is aan het doel waartoe ze geschapen zijn. Wij mogen horen uit het woord, gehoorzaam geworden, tot en met de dood toe. Die heeft hij ook genomen. Maar wij moesten worden afgesneden voor eeuwig. Zegt hij, geef dat ook maar aan mij. Want hiertoe ben ik in de wereld gekomen om mijn leven af te leggen. Bedenk daarbij dat die dood niet iets was dat hij onderging alleen, maar dat het ook een daad was, een beslissing nemen, een bewuste beslissing, dat hij als waarachtig en rechtvaardig mens, God en mens in één persoon, dat hij ja tegen de dood heeft gezegd. Een daad. Dat hij op dat moment voor die ondergang heeft gekozen. Helemaal niet begrijpen. En dat die keus zo sterk geweest is, dat niemand hem daarvan heeft af kunnen brengen. Dat hij daarbij gebleven is tot het einde toe. Dat hij ook als een daad zijn hoofd heeft gebogen en zijn geest heeft gegeven. Dat hij zo in het rijk van de dood is ingegaan. En helse smarten en angsten daarvoor geleden heeft. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Onbegrijpelijk. Ja, zegt de apostel. Filippenzen wisten dat wel. Die maakt ook deel uit van het grote Romeinse rijk. En bij de Romeinen was de kruisdood een verachte dood. En het werd over de verachtelijkste, aan de verachtelijkste mensen toegepast. Het was dus een smaad boven alle smaad. Ook in de wereld van toen. Dat wisten de Filippenzen heel goed. Daar hadden ze mee te maken. Ze hebben menigmaal een misdadiger gekruisigd zien worden. Ook in Filippi. En nu zegt de apostel. Ja. Hoor je het Filippenzen. Zo gehoorzaam is die geweest. Dat hij de dood des kruises heeft aanvaard. Dat hij als allerafschrapsel, een vloek, een onwaarde, tot een spot en smaad van mensen, daar wilde hangen aan het hout. Iemand die, uit onze tijd gesproken, niet de kogel kreeg, waarbij die met één flits dood was. Of waar een valluik onder zijn voeten werd weggetrokken, zodat hij in één keer zijn nek brak door de strop. Maar iemand die gedachtig was aan het woord, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dat hij die vloek van het hout hangen, dat hij die gehoorzaam op zich genomen heeft. En dat hij, toen ze hem grepen, om hem op dat hout te leggen, hem vast te spijken, dat hij toen gezegd heeft, Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. En dan straks geeft Vader geen antwoord meer. Want vervloekt is ieder aan het huis, is ieder die aan het hout hangt, aan het kruis. En een vloek wordt afgezonderd onder de doden. Een vloek wordt alleen gelaten. Dat is een vloek. Alleen gelaten zijn. En zo heeft hij geschreven. Mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Nu. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Hij was toch God? Ja, God kan toch niet verhoogd worden? Nee. Velen hebben daar problemen over gemaakt. Ik dacht dat het niet zo moeilijk geschreven staat. Maar wij moeten hier letten op de knecht, de ontledigde, de vernietigde, de begravene, de middelaar, de in het vlees gekomene. Velen hebben gezegd, ja, maar hij hoefde toch niets voor zichzelf te verdienen? Nee, dat staat er ook niet. Zo moet je het ook niet lezen. Maar aan hem wordt het woord ten volle vervuld dat hij sprak. Die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. De mens. Zal de meeste zijn. Daarom is het niet een soort verdienste als het ware voor zichzelf. Dat weet ik wel. Maar de Vader heeft hem als die middelaar. Die zoon des mensen. Waarin toch zijn goddelijke natuur verborgen was. Maar de Vader heeft juist die persoon. Die Jezus Christus uitermate verhoog. Vandaar die schone psalmen in het Oude Testament, die koningspsalmen. Het grijpt je altijd weer aan als je ze met elkaar zingen mag. En het hart van mensen, kinderen, wordt er blij mee dat de Vader hem heeft verhoogd. Wanneer we gelovig mogen zien op die vernederde, die benauwde en verlaten middelaar, wat wij niet kunnen dragen. Wat wordt het dan? Toch een blijdschap voor de zondaar. Dat hij zo uitermate, zo bijzonderlijk, zo boven alles, verhoogd is. Ben je daar wel eens blij mee? Dat je af mag zien van jezelf, want wij zitten altijd op onszelf te kijken. Op onze vernedering, of op onze verhogingen, op ons lijden, of op ons sterven. Dan zijn we zo helemaal vervuld met onszelf. Maar dan komt de Heilige Geest in het leven van mensen en van zondaren. En die nou iets hebben gezien van hem door het geloof in het evangelie. Die wij met onze zonde die jammer hebben bereikt. Al die ellende en die dood hebben wij hem bereikt. En niet één van de discipelen kon hem uit het graf halen. En hem tot leven brengen. Ze wilden hem nou gaan eren, want de liefde was in hun hart. Het mooiste vonden ze niet goed genoeg. Of het beste vonden ze niet goed genoeg. En vroeg in de morgen kwamen de vrouwen al met specerijen om hem te zalven. Dat gunden ze hem zo. Maar wat is er tegelijk een tragiek in, die dode Jezus. Die niet wacht op mensen. Die kunnen hem niet aan. Die kunnen hem niet verhogen. Die kunnen hem niet levend maken. Maar nou komt de stem van de Vader. Daar begint zijn verhoging. Sta op. O Heere, de Koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen en met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt en rijgen. Zoals nou een zondaar betrokken wordt door de Heilige Geest op de gekruisigde, zo wordt hij ook betrokken bij de opgestaan. Waarom? Hij wordt daar zo blij mee. Ja. Hij zegt, een mens is toch een akelig, ondankbaar schepsel. En toch durf ik te zeggen, dat gunnen ze hem. Dat gunnen ze hem. Die in hem gelooft, die gunnen het hem, die zeggen, ja, dat de koning leeft. Ze zouden allemaal wel aan de kant willen staan waar hij langs komt. Langs de weg. Ze zouden allemaal takken in de lucht willen zwaaien. Hij is opgestaan, opgewekt uit de doden. Ze worden ook bij de stervende, maar ook bij de levende middelaar betrokken. Houd het in gedachten, zegt de apostel, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, opgestaan. O, wat is dat groot. Als je daaraan denkt en je ogen worden daar gericht, dan denk je niet meer aan de hel. Dan denk je eigenlijk ook niet aan de hemel. Dan denk je alleen, dat is groot, dat hij, die als een steen in de diepste water gezonken is, dat hij naar boven gehaald is, dat hij leeft. Het is niet bijbels, maar je zou zeggen, nou ja, wat er met de rest gebeuren zal, is vers 2. Wat er ook zijn zal, aan verlorenheid of aan heerlijkheid, maar hij is er doorheen. Hij is verhoogd. Uitermate. Ben je daar blij mee? Zeggen, ja, zo moet het. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem verrezen. Hoe alvermogen opgeroepen. Hij hebt hem op het hoofd gezet, een kroon van het fijnste goud. Als je dat de Heer Jezus nou gunt, hè, dan hoef je niet eraan te twijfelen of je zult eeuwig zijn lof mogen vermelden. Al lijkt het er hier nog niet zoveel op. Dat is waar. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat volk, arm en ellendig volk, die op zijn naam betrouwen, die zullen erbij zijn. Waarom? Omdat ze er hier al bij getrokken zijn. Ze hebben hier wel vaak gezegd, ik ben helaas een lederen zak gelijk, die in de rook zijn sappen heeft verloren. Maar, ze hebben ook gezegd, wanneer uw geest mij ware wijsheid leert, dan ben ik als een bron die zich uitstort op de veld. Dan zijn ze zo blij dat de koning zo hoog geworden is. Dat is toch eenvoudig eigenlijk, hè? als u er hier blij mee bent, want we zijn eigenlijk alleen maar blij als het met onszelf wat is en wat wordt en als wij verhoogd worden. Dat ligt voor de hand bij ons mensen. Maar als je nou hier op aarde in beginsel blij gemaakt wordt dat Jezus Christus, die stervende en lijdende middelaar, die zo diep gebogen heeft, dat als die in de dood gekomen is, dat de Vader hem er heeft uitgehaald. En dat de Vader heeft gezegd, nu zal ik je verrassen, nu zal ik je verhogen. Als die middelaar, die God mens in één persoon, zo zal ik je verhogen. Dit is uniek natuurlijk, ik bedoel, zo is het nooit, dit kan nooit bij een ander zo zijn, zoals bij de Heer Jezus. Dat kan niet. Geen engel of mens, hoe heerlijk dat die ook mogen worden, maar dit is nou het enige van de Heer Jezus Christus. Dat hij als de middelaar, de Godmens, zo verheerlijkt wordt door de Vader. En de Vader heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Had hij nog geen naam? Ja, je moet hierbij letterlijk denken aan een naam. Of, je moet erbij denken wat een naam in de Bijbel betekent. Je kunt zeggen, bijvoorbeeld, hoe heet die man? En dan kun je zeggen, Pieters of Jansen. Maar je kunt ook zeggen, hij heeft naam gemaakt. Hij heeft invloed gekregen, macht gekregen, rijkdom gekregen, op welke terreinen van het leven dan ook. Nou betekent in de Bijbel naam, zeker als het over de Heere God gaat, dat betekent zijn. Dat betekent wie hij is. Dus je zou zeggen, de Vader heeft hem in die zin verklaard een positie gegeven die boven alles is. Een plaats gegeven boven alles. Hij heeft hem de bevoegdheid gegeven om te oordelen de levenden en de doden. Hij heeft hem bevoegdheid gegeven om door zijn geest bijeen te vergaderen wat in de hemel en op de aarde is. Hij heeft hem de bevoegdheid gegeven om de einde der aarde tot zijn bezitting te hebben en de heidenen tot zijn erfenis. Het heeft allemaal, die naam heeft hij gekregen. Maar je kan het ook zo lezen, laat het allebei maar doen, het is allebei waar. In het 11e vers staat dat die naam, dat alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zijn. De Heere is. Dat is een van de oudste belijdenissen uit de Bijbel. Het was ook de kortste formulering van de 12 artikelen zoals wij die kennen. Het was de belijdenis voor degene die hun geloof beleden in de eerste eeuwen van de christelijke kerk. Ik geloof dat Jezus Heere is. Zo mag je het ook dus lezen. Welke naam? Heere der Heren, Koning der Koningen. Maar dat is toch een naam die in het Oude Testament gegeven werd om God zelf aan te duiden, ja. Dit zal de naam zijn waarmee men hem noemen zal. Dan wordt er gesproken van de spruit van de Heer Jezus. Dit zal de naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. In de Heere zullen zich beroemen het ganse zaad Israëls. En ze zullen zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden.
Zeg, ja, maar dat was toch al zo.
Ja, maar je moet even weer denken aan die middelaar. God mens. Voordat de Heer Jezus op aarde kwam, was hij God. Maar was hij niet als mens in de hemel? Dat begrijp je wel. Hij heeft in de volheid des tijds er iets bij aangenomen, aangetrokken, onze menselijke natuur. Toen de Heer Jezus dan ook verhoogd werd, toen is er iets gebeurd dat nog nooit gebeurd is. Toen komt daar die middelaar, God, mens, in die verheerlijkte gestalte, die komt ten hemel in. En in die persoon ligt nu de naam Heer. Hij krijgt al zodanig alle macht in de hemel en op de aarde. Voor de oude kerk lag daarin de gekruisigde, de vernederde, de vernietigde, de ontledigde. De verachter van het volk. God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Opdat hij zou regeren van zee, tot aan de einde der aarde. Dat is het wonderlijke in deze belijdenis. Hij krijgt de naam boven al wat er bestaat. Al wat er genoemd wordt. De Vader maakt hem tot een Heere en Christus. Hij ontvangt ook de bevoegdheid om eenmaal gericht te houden over alle mensenkinderen. Hij is zo verheven boven al wat te noemen is. Dat in zijn naam, in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Staat ook in Jesaja, gewisselijk. Mij zal alle knie gebogen worden. Wordt hier toegepast op de Heer Jezus. Dat brengt zijn naam mee. Dat hij de Heer is. Alle knie wordt hem gebogen. Dat wil zeggen, allen zullen erkennen dat Jezus Heer is. Dat hij waarachtig de oppergezag, de basis van alles. Dat hij overwonnen heeft. Alle knie. Uit alle regionen. Naar Bijbelse voorstelling is dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde. Dat betekent in de hemel alle gezaligde engelen, alle gezaligde, alle engelen, alle machten, krachten, tronen en heerschappijen. Tussen hemel en aarde. Alle mensen op de aarde. Die er zijn. En alle mensen die al in de dood zijn verzonken van het graf. Die onder de aarde zijn. Zij zullen allen voor hem buigen. Wat is dat dan? Is dat een soort alverzoening? Zoals sommige oude kerkvaders wel hebben gedacht. En ook Da Costa
neigt naar die kant. Nee, maar ik wil zeggen, iedereen, ook die niet van harte wil buigen, zal eenmaal moeten buigen als hij komt. Soms al in de tijd Julianus de afvallige. Hij riep ten slotte, bij het naderen van de dood. Hij hebt overwonnen, gehate Galileër. En velen hebben met woede en ergernis uitgesproken dat Jezus Heere is. Ik denk dat wij daar alles wat bestaat onder mogen begrijpen. Ook de boze geesten. De boze geesten. De boze engelen. Zij zullen in Jezus Christus toch moeten erkennen de overwinnaar. Die het rijk heeft behouden. Zij zullen als verliezers moeten zeggen, Jezus is overwinnaar. Hij is de Heer. Ja, alle tong die zou of zou beleiden dat Jezus Christus Heer is. Dat hebben we genoemd. Alle tong. Al wat noemt, al wat zegt, al wat een adem des levens heeft. En ik zou dat zo breed mogelijk willen zien, van de bezielde en eventueel de onbezielde schepping. De dieren der aarde en de vogelen van de hemel en de vissen van de zee, de levende en de doden. Zij zullen moeten beleiden dat Jezus Heer is. Ook die hem hebben versmaad en hem de heerlijkheid niet hebben gegund en zijn macht hebben bestreden tot het bittere einde toe, ze zullen toch eenmaal moeten erkennen dat hij de baas is. En de zegen hem beschoren is. Wat blijft voor ons over? Dit. Geliefde, dat wij hier nu voor hem buigen. Nu we nog hier zijn op aarde. Dat hier onze tong zijn naam beleidt. Waar het hem behaagt. In de kerk, in de doop, in de belijdenis, in het avondmaal. Als we samen zingen, hier in het beginsel, hier waar alles nog zo in het teken staat van het stukwerk, het ten dele door een spiegel in een duistere reden. Maar iets daarvan komt hier al aan de orde. Zijn naam beleiden. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor de openbaring van zijn macht, van zijn rechterlijke macht, dat hij de levenden en de doden zal oordelen. Want dan is er hier een vrijwilliger, waar het woord van zegt, ik zette mij op de wagens van mijn vrijwillig volk. Ik zal maken, dat heeft God gezegd. Toch zal het tot glorie zijn van de Heere, dat ook eenmaal alle machten en zijnswijzen zullen erkennen. Jezus is de Heer. Wat zullen we dan blij zijn? De grote dictators ook moeten toegeven. Moeten. Jezus is Heer. Dat de duivel die net doet alsof hij alles te zeggen heeft, dan door de knieën moet en zeggen, ja, Jezus is Heer. De dictators die over het lot van miljoenen mensen leken te beschikken, nu staan ze dan daar en ze kunnen geen kant meer uit. Jezus is Heer. Moet het toestellen. Al zou het knarsetanden zijn. Daarom is gelukkig het volk dat het geklang kent. En dat hier, ja, in het gewone leven zie je zoveel dingen. Hè? En dan zie je zoveel dingen, dan denk je vaak ergens iets bij. Ik moet altijd denken aan kinderen. Als kinderen een optochtje houden voor school of zo, dat pas nog gedaan, geloof ik, die kindertjes met een project, dan ze allemaal een lampionnetje. En dan s'avonds in het donker, en dan vinden ze dan zo mooi. En als Koninginnedag is, een vlagje, weet je wel, dat is ook zo mooi. Om daarmee te lopen. Dan denk ik altijd, zo zullen nou al de kinderen van God veel heerlijker, maar ze zullen allemaal met blijdschap begroeten de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En ze zullen bij wijze van spreken allemaal de vlag uitsteken, omdat Hij overwonnen heeft. En ze zullen allemaal zeggen, het lam dat geslacht is waardig te ontvangen. Allereerst, tot heerlijkheid van God staat er aan het einde. Tot heerlijkheid van de Vader. Want uiteindelijk, niet dat de Heer Jezus daar buiten valt, maar zal alle roem en eer zich keren tot de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.